Merken en organisaties willen groeien, maar groeien gaat niet vanzelf. In Zicht op Groei gaan we in gesprek met toonaangevende Nederlandse bedrijven. Welke obstakels kwamen zij tegen op de weg naar succes? Vandaag de gast.
In deze recap ga ik in gesprek met mijn collega Christian en bespreken wij het eerste seizoen van de Zicht op Groei podcast. Een podcast die wij begonnen zijn omdat wij bij Zicht geloven in freedom to grow. En daarom vertellen CEO's, CMO's en ondernemers in Zicht op Groei hoe zij groei centraal zetten in hun bedrijf. De volledige serie van Zicht op Groei is te vinden op ons YouTube kanaal. En als je hier nou toch bent, abonneer je dan gelijk even. Christian en ik gaan nu in sneltreinvaart door alle episodes heen. En hoor je hier de belangrijkste learnings en takeaways, of in goed Nederlands inzichten van het afgelopen seizoen. En we beginnen met Jorg Kleijsen van Boretti.
Wij volgend jaar een trattoria concept gaan lanceren.
Wat is dat?
Nou, dat is een soort pasta restaurant. En wat ons doel daarvan is om echt de Italiaanse Boretti-beleving te creëren binnen die restaurants.
Maar wacht eventjes, daar komt dus een hele nieuwe discipline bij, want Dat is een horecazaak runnen. En hoe ben je op dat idee gekomen?
Nou, wij proberen eigenlijk echt beleving te creëren. Wij denken dat middels dit concept wij rechtstreeks bij de eindconsument kunnen komen om hun in aanraking te laten komen met het merk Boretti.
Ja, Chris, we horen hier een merk die ovens maken en barbecues, die een keten restaurants gaat beginnen. Goed idee?
Ja, zeker, zeker. Het komt misschien een beetje rauw op je dak nu. Wat we natuurlijk maar een klein fragment laten horen. Maar wat je hoorde was echt een echte ondernemer. Die geloofde enorm in wat je dat je moet doen waar je goed in bent. En voor andere dingen ook partners moet gaan zoeken. En dat hebben ze bij dit ook gedaan. Waar ze heel goed in zijn, is inderdaad die beleving. Mm-hmm. En dat willen ze met het merk ook uitstralen. Dus ze proberen die consument echt te betrekken bij het merk door een beleving te geven.
In die restaurants,
inderdaad. Ja, waar kun je beter proeven wat je met een Boretti kan dan in een restaurant natuurlijk. En die beleving zorgt dat die merken, of dat Boretti-merk echt gedragen wordt door de consument.
Ja, op het moment dat je daar de voordeur uitrolt, ben je fan. En dan kun je niet meer terug.
Nee, meteen. Ik denk dat het dus, je ziet dat heel erg belangrijk is. Hè? Dus echt blijf bij je merk. En dat gaan we dadelijk vaker nog zien. Creëer die beleving voor de consument. Zorg dat ze in aanraking komen met je product. Ik denk dat dat een wijze les was uit deze podcast.
Helder. Het volgende fragment is van Seabass.
Laten we dan ook eens kijken hoe je dat merk bouwt. Je had het al over de fysieke winkel in Zeeland, in Goes.
Zeker.
In Rotterdam hebben jullie ook een brandstore geopend. Jij zegt ook, je hebt die fysieke winkels nodig om dat merk te bouwen. Er zijn ook merken die zeggen, we doen het helemaal online. Waarom kiezen jullie voor deze strategie?
Nou ja, mijn persoonlijke overtuiging is zelf dat je geen consumentenmerk kan bouwen zonder winkels.
Ja, dit waren de eerste twee afleveringen die we ooit opnamen van deze show. Enorme overlap eigenlijk hier in de fragmenten die we gekozen hebben.
Ja, leuk. En dit is een bold statement die hij hier maakt natuurlijk.
Ja. Wat is het waar? Kun je geen merk bouwen zonder fysieke winkels? Want er zijn nogal wat internetbedrijven momenteel vrij succesvol.
Ja,
ik denk aan een Zalando of een...
Daarom, het kan zeker natuurlijk. Ja. Het is denk ik wel een iets te complexe vraag om hier te beantwoorden. Maar wat we wel eruit konden halen uit het gesprek met Barry was wel dat ook hier weer inderdaad het contact met de eindconsument voor hem heel belangrijk is gebleken. Dus hij zocht heel erg die combinatie van online en offline. Dat zie je ook in zijn marketingactiviteit terugkomen, waarbij hij met zijn online activiteiten ook rondom de fysieke winkels, maar ook pop-up stores kan zitten, om dat eigenlijk een versterkend effect te geven. En dat is heel erg leuk. Ik denk ook wat, en dat zag je bij Boretti, en dat is mooi dat we in onze podcast-serie ook echt kijken naar merken en hoe ondernemers, maar ook eigenaren daarmee omgaan. Wat ik hier ook heel sterk vond, is dat het een echte familiebedrijf is. Hij is begonnen met zijn vrouw. Ze maken een duurzaam product voor hun kinderen. Maar niet alleen natuurlijk voor hun eigen kinderen, maar voor kinderen vanuit gezinnen.
Ja, dus, maar dat is wel waar het idee ooit begonnen is, inderdaad.
Exact, ja. En dat, ik geloof ook wel dat een van de succesfactoren voor hem is geweest. Dat hij dicht bij zichzelf is gebleven. En echt iets is gaan maken waar hij en zijn vrouw echt in gelooft.
Ja, mooie bruggetje naar de volgende fragment van Eni.nl. Want ook daar was het eigenlijk de persoonlijke overtuiging, ook voor een betere wereld, die het idee lanceerde.
het is iets volstrekt nieuws. Je gaat fundamenteel ga je je energievraagstuk thuis ga je inrichten. En ik merk dat mensen eerder geneigd te zijn om dat te doen met nieuwe partijen dan met hun oude traditionele energieleveranciers.
Okay. Dat is interessant. Waarom is dat zo?
Ik denk iets sentimenteels.
Ja, leuk. Een ander aspect wat hier ook terugkomt is natuurlijk familiebedrijf. Weet niet iedereen, maar Eni is een echt familiebedrijf. Daar ligt bij hun de kracht. Zo hebben ze dat ook echt wel een beetje in de markt weten te positioneren als een wat kleinere partij. Ja. Die vanuit dat persoonlijke karakter eigenlijk een nieuwe marktspeler weet te positioneren. En zo hebben de consumenten dat ook ervaren.
Ja, want dat is enorm knap natuurlijk tussen al die enorme mammoeten in die energiewereld. De grote bedrijven.
Ja, en hij gelooft dus enorm in de kracht van het persoonlijke. Dat het onderscheidende vermogen is geweest, waardoor hij die plek heeft kunnen veroveren. Nou, dat is gezien door Shell. Die zijn ook als investeerder ingestapt. Ik denk dat naast dat, hoe hij het ook doorvertaald heeft in de uitvoering van zijn business, is dat hij het voor de consument ook heel makkelijk heeft gemaakt. Die customer journey, die was bij hem heel erg belangrijk. Alle drempels weggehaald. Maar tegelijkertijd, want dat is niet genoeg, tegelijkertijd ook wel heel bewust heeft gekozen om een merk te bouwen. En dus afgelopen jaar in 2022 ook echt eens begonnen is met een grote merkcampagne. Nieuwe spot gemaakt. En samenwerking met een reclamebureau, maar ook dat via massamedia ook goed neergezet.
Ja, het is eigenlijk grappig dat je dat zegt. Van het is een heel persoonlijk merk, maar tegelijkertijd hebben ze die UX, naar de user experience, het aanmelden, die zonnepanelen op je dak krijgen, dat hebben ze eigenlijk ongelooflijk makkelijk gemaakt, wat je misschien eerder associeert met een hele grote onderneming.
Ja, maar ik denk dat is de kracht van zo'n kleine familiebedrijf is. Dat ze daar veel meer focus kunnen hebben op zaken waarin je gelooft en waarin jij denkt dat je het onderscheid kan gaan maken. En daar zijn ze ook voor de 100% voor gegaan.
Ja. Ander bedrijf wat de focus heeft op die purpose is Bever.
Maar we hebben wel gezegd, Black Friday staat zo ver van ons af dat het echt alleen maar draait om het commerciële. Dat gaan we anders doen.
Ja, we hoorden hier Marjolein Vendrig, CMO bij Bever moet ik zeggen, niet Beversport. Het ging over Black Friday, iets waar wij bij zich natuurlijk ook veel mee te maken hebben, ook bij de performance marketing tak. Geven we hele webinars over. Ze hebben echt voor een radicaal andere aanpak gekozen. Hè?
Ja, leuk om te zien. Black Friday, daar moet je bewuste keuze van maken om daar wel of niet in mee te gaan. Wat Bever in mijn ogen heel goed gedaan heeft en wat heel erg sterk naar voren komt ook in deze podcast, is dat ze heel erg dicht bij het merk zijn gebleven. Een keuze gemaakt hebben om mee te doen met Black Friday, maar daar wel een variant op te kiezen. Ja, dus Green Friday eigenlijk. Hè?
Ja, hun eigen, dicht bij hun eigen kern.
Ja, exact. En die, dat hebben ze in mijn ogen heel goed gedaan. Het past enorm goed bij het merk. Het gaat over dat buiten zijn, maar gaat natuurlijk ook over dat duurzame karakter wat daarbij zit.
Het beschermen van buiten in feite.
Ja,
van de natuur.
Exact. Maar wat wel goed is, is dat ze dus de keuze gemaakt hebben om mee te gaan met Black Friday. Ze hebben wel een campagne opgezet. Die boodschap hebben ze dus ook wel echt heel erg breed uitgemeten in de media. Je kan zeggen van ik doe niet mee met Black Friday of doe het op een andere manier, maar daar geen rugbaarheid aan geven. Ze hebben wel gezegd van ik doe mee aan Black Friday op onze eigen manier met een Green Friday. Maar hebben die boodschappen heel erg sterk uitgedragen. En dat vind ik een hele sterke actie en een hele goede keuze geweest om zo dicht bij je merk te blijven. Maar dan wel ook goed neer te zetten. Ja, dus je wil er ook gewoon een succes van kunnen maken dan.
Absoluut, absoluut. We hadden in deze fase van de podcast nogal wat bedrijven met een ideële insteek, zeg maar. Ja. Het volgende fragment is van Kraanwater Plus.
Wij willen eigenlijk de verspilling, de zinloze verspilling in onze ogen, van alle wegwerpflesjes in de drankindustrie overbodig maken door het lokaal gemaakte alternatief. En we proberen er ook een beleving aan te geven. Als je onze producten ziet bij Shell tankstations en ook bij kleinere supermarkten, dan zie je, het ziet eruit als een biertap. En ook dat gevoel willen we ook hebben. Het is ook van harde materialen, CO2-neutraal bamboe en roestvrij staal gemaakt, waarbij de klant zelf eigenlijk de ambachtelijke brouwer is en ook het goede gevoel krijgt van dit is een feestje, ik maak een product wat heel lekker smaakt en wat ook nog eens goed is voor de omgeving.
Ja, leuk dit. Je zie je weer die beleving terugkomen die we ook bij bijvoorbeeld Boretti zagen. Ja. Dat zie je natuurlijk echt een heel sterk karakter. Ze zitten in een moeilijke markt uiteraard. Het is een beetje vechten tegen de bierkaai eigenlijk. want het gaat echt om een gedragsverandering die ze teweeg moeten brengen. Terwijl als je het puur bekijkt, dan kan je bijna niet omheen om te zeggen van ik koop geen flesje water meer, maar ik ga gewoon uit de kraan drinken. En daar hebben zij een mooi product voor ontwikkeld. Met een hele duidelijke en sterke positionering. Maar ja, die gedragsverandering is wel moeilijk om, teweeg te brengen. Nou, dat kan alleen door mensen echt in aanraking te laten komen met het product.
Ja. Gaat dat lukken, denk je? Dat is een beetje een flauwe vraag. Maar ik, ja, dit was echt de podcast waar ik, ja, die mij enorm aansprak. Het is zo'n elegante oplossing voor een probleem wat we zelf gecreëerd hebben. Al die plastic flesjes. En ja, het is, nou, je zei het al, het is vechten tegen de bierkaai.
Ja, maar ik denk ook wel dat, omdat het zo'n sterke positionering is. Ze zijn al een tijd bezig. Ze laten een enorme groei zien. En daarmee geven ze volgens mij ook wel echt aan dat dit wel is here to stay, zeg maar. Dit gaat een succes worden. Dat kan bijna niet anders.
Het heeft gewoon tijd nodig.
Nou ja, dat komt door die gedragsverandering die je teweeg moet brengen. Ja. Dat kost tijd. Je kan een gedragsverandering niet binnen een maand of een jaar of twee jaar krijgen. Nee. En volgens mij doen ze dat op veel facetten heel goed. Door echt de mensen in aanraking te laten komen met het product. Maar het product ook nog zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Ander bedrijf wat gedragsverandering wil teweeg brengen, dat is Stoof. Niet meer je hele kamer verwarmen, maar alleen jezelf door middel van warmtekussens.
We zijn daarnaast in Nederland vorig jaar gaan experimenteren met televisie. We zijn praktisch geweest en gezegd, nou, laten we dat nou eens testen bij een mooi tv-programma met een mooi publiek. Dat is Expeditie Robinson geworden en hebben met 5 seconden billboarding, zoals dat dan heet. Hè, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt doorgetest. Kunnen we nou in 5 seconden uitleggen wat een warmtekus is? En dat bleek eigenlijk uitmuntend te werken, eigenlijk boven verwachting. Ja, en dan zie je weer, denk ik, hoe je learnings kan passen vervolgens op je grotere markt. Datzelfde hebben we nu net ook in Duitsland gedaan. In een samenwerking met ProSiebenSat.1 op een vergelijkbare manier. En ook in Duitsland zien we dat het heel goed werkt. We zien dus, gek genoeg, ondanks dat ik echt een digital media adept ben, dat klassieke media voor het bouwen van een digitaal direct to consumer brand voor ons in ieder geval het beste werkt.
Ja, dit zijn de learnings, hè?
Ja, ja, mooie case in de zin van hoe ze met media omgaan, maar natuurlijk ook gewoon een heel mooi bedrijf, hoe ze dat de afgelopen jaren neergezet hebben. Twee dingen die hier naar voren komen is enerzijds die combinatie van offline en online. Mm-hmm. Je hoorde Niek, die was aan het woord. Dat is inderdaad een echte online
digital online media. Ja, exact. Zelf,
maar die gelooft toch ook wel echt in offline. En dat hebben we ook echt wel gezien. Wil je dat merk bouwen, dan moet je die combinatie zoeken met online en offline. Dat is geen wet voor. Dat moet je ook een beetje aftasten. Dan moet je voelen en dan moet je ook mee proberen te testen. Ik denk dat hij dat ook heel goed gedaan heeft. Ze durven te testen, durf fouten te maken. Maar als je dan iets ziet wat werkt, ga dan ook meteen groot en zet dat verder uit. Dat is ook de reden waarom ze op een gegeven moment naar Duitsland zijn gegaan. Met de learnings die ze vanuit de media in Nederland hebben gehad.
Ja.
Ik zei 2 aspecten. Een ander aspect is inderdaad dat ook hier weer het beleven van de consument, het consument in aanraking laten komen met het product, toch ook echt wel heel goed helpt bij het bouwen.
Ja, zij zijn begonnen bij op terrasjes en strandtenten en zo. Er lagen al die dingen van die vakjes met van die opladers erbij. En dan kon je er gewoon eentje pakken. Ja. En dan wordt het een beetje koud op het strand. De wind steekt een beetje op. Pak je zo'n lekker warm kussen.
Ja, heerlijk.
En dat is dus wel de basis geweest.
Dat denk ik wel. Ja, dat geeft meteen natuurlijk weer wat het effect is van zo'n kussen. En hoe makkelijk je het dan thuis kan brengen op de bank, in je tuin. Ik hoor zelfs dat mensen het in de auto leggen als ze nog geen stoelverwarming hebben. Dus het is voor heel veel facetten in te zetten.
Dat is wel een goede tip die je daar hebt. Oké, helder. Het volgende fragment heb ik geen leuk bruggetje, maar dat is HelloTV.
9 op de 10 klanten die loopt met een andere tv naar buiten dan degene die ze vooraf in ieder geval in gedachten hadden.
Ja.
Dat is interessant. Hoe kan dat?
Ja. Nou, dat komt toch, dat is in ons geval, of dat overal zo is, weet ik niet. Maar bij ons is dat zo. En dat komt eigenlijk omdat, kijk, je koopt ongeveer 1 keer in de 7 jaar een nieuwe televisie. Gemiddeld. Er zijn mensen die kopen na 3 jaar nog eentje voor de slaapkamer of willen hem vervangen. Maar even grosso modo is gemiddeld 7 jaar. En dan is er best veel veranderd. Dan zijn er andere schermen, andere technieken, integratie met geluid. Best veel innovatie. En dan, dan kiezen mensen soms toch voor de veilige weg. En dan denken ze, nou, die hebben zich online georiënteerd. Vaak al een grootte in hun hoofd. 55 inch, 65 inch, misschien nog iets groter. En dan gaan ze met ons in gesprek. We willen graag met klanten in gesprek. En door het gesprek en de vragen die wij stellen, komen ze erachter dat ze toch iets, dat ze toch een betere keuze hadden kunnen maken.
Ja, en bij jullie lopen natuurlijk experts rond. Dus die weten ook welke vragen ze moeten stellen om die klantbehoeften eigenlijk goed zichtbaar te maken.
Ja.
Wat voor vragen worden er bijvoorbeeld gesteld?
Ja, andere vragen denk ik dan elders. Wij vragen met wie je kijkt. waar je kijkt, wat je kijkt bijvoorbeeld.
Ja, ook een pittige markt, de tv-markt. Een aantal hele grote spelers in actief. En we hoorden hier Hello TV, voorheen Platte TV. Ja. Die naamswijziging, dat was eigenlijk al een van de belangrijkste punten van de podcast, geloof ik.
Ja, dat was zeker denk ik wel de belangrijkste. Wat daarnaast ook nog zit, is even toch ook wel de fysieke winkels. Die naamswijziging was natuurlijk logisch. Zeker als je de podcast hoort. Platte TV dekte eigenlijk de lading niet meer, want elke TV...
Dat was ooit onderscheidend.
Exact, ja. Maar tegenwoordig is elke TV plat. Een beetje de witte sneeuw. Ja. Dus ik denk dat dat een heel logische naamswijziging is geweest. Waarbij ze wel direct in zijn gegaan om heel dicht bij het merk te blijven. Wat dat merk dan ook wat dat is, dat hebben ze ook echt wel geleerd vanuit de fysieke winkels. En daarin komt eigenlijk ook weer de les dat je contact met de consument gewoon belangrijk is. Ja. Omdat je daar feedback krijgt, één op één, en echt leert waar die naar op zoek is. Wat weer heel waardevolle input kan zijn om die merkwaarde neer te zetten. In dit geval naamswijziging, inclusief nieuwe campagne die ze daar omheen hebben gezet.
Ja, want dat was ook een breed uitgerolde offline campagne, als ik me goed herinner. Ook met een tv-spot die goed aansloeg.
Ja, zeker. Offline en online uiteraard ook. Ja. De naamswijziging moet je groot neerzetten. Dat kan bijna niet anders. En dat hebben zij denk ik heel goed gedaan. Waarbij ze dat met name ook heel erg goed geladen hebben in de winkels.
Volgende fragment is een van mijn favoriete podcasts geweest, denk ik toch wel van het afgelopen seizoen. Dat is Nuut.
Het grootste deel doet influencer marketing bij ons. Het is echt een hele grote groep mensen. Ik denk dat het misschien zijn het er wel 15. Dat is onze belangrijkste communicatiekanaal.
En hoe kies je dan met wie je wel in zee gaat en met welke influencer niet?
Nou, dat is een heel interessant... Het is eigenlijk een soort menselijk algoritme. Dus die mensen kijken door een soort bril naar iemand zijn hoeveelheid volgers.
Precies, wat dat overigens, is belangrijk.
Het aantal... Het wil niet zeggen dat iemand met 4,3 miljoen volgers meer scoort dan iemand bijvoorbeeld met 250.000. We zien heel duidelijk een verschil tussen zeg maar micro-influencers, die vaak veel effectiever zijn voor ons, omdat die volgers echt volgen om een bepaald onderwerp. 4,3 miljoen volgers, dat is vooral celebrity status. Hè. Maar er wordt gewoon gekeken wat voor content plaatsen, wat voor andere samenwerkingen hebben ze.
Ja, reden dat ik dit zo leuk vond is dat het over influencer marketing ging. Iets wat we bij Zicht ook inzetten voor een aantal van onze opdrachtgevers. Maar waar je niet zo heel veel over hoort en zeker niet in zoveel detail. Wat waren een aantal van zijn toch belangrijkste learnings hierin?
Nou, het was inderdaad een hele leuke podcast, omdat we op voorhand ook niet wisten dat we zo de diepte in zouden gaan op één medium type, de inzet van influencers. Mm-hmm. Dat ligt natuurlijk heel dicht bij Zicht, dus dat was vanuit de mediakant ook leuk. Ik denk dat de belangrijkste les daarbij is inderdaad dat die brandfit heel erg belangrijk is. En dan zie je toch ook weer de parallellen met de andere podcasten waar het gaat om groei, maar met name vanuit het merk handelen. Ja. Dat zie je hier ook. En zeker met zo'n product als Nuut heeft, zie je dat die match met een micro-influencer beter gemaakt kan worden dan met hele grote influencers die een hele grote achterban hebben. Zij vertellen het verhaal beter. Het komt geloofwaardiger over. Ik denk dat bij hem de wijze les is geweest.
Ja, want het gaat inderdaad over een alternatief voor deodorant, wat lang niet bij iedereen bekend zal zijn. Dus zij werkte inderdaad echt met mensen die het zelf ook gebruikten en er enthousiast over waren.
Ja, ja, hè, dus daarin blijf dicht bij je merk. En dat vind ik wel een goeie. Wat we bij de vorige zagen bij Stoof. Hè, dus leer ook van de zaken die succes brengen en probeer dat dan ook uit te breiden. Daar was in dit geval toch net even andersom. Zij hebben met name geleerd van hun fouten.
Ja, ook dat kan hè.
Ja, exact. Dat was ook een leuke anekdote waarbij er een foutje is gemaakt in de opzet van een campagne. Maar dat bracht wel aan het licht dat er een hele grote doelgroep was die ze op dit moment niet bediende. En dat ze zelfs orders kregen uit landen waar ze helemaal niet actief waren. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze eigenlijk daarna een grotere stap konden maken. En dat ze zagen dat het marketingbudget het plafond nog lang niet bereikt had.
Een happy mistake, zeg maar.
Dit was zeker een happy mistake. Ja, absoluut.
Laatste fragment wat we gaan laten horen is van Marcel's Green Soap.
Eventjes heel concreet. Ik ben wel benieuwd hoe je dat verhaal dan bijvoorbeeld vertaalt naar een campagne online en bijvoorbeeld een campagne naar een traditioneel medium zoals tv of radio.
Ja, op tv en outdoor zeg maar, zijn we heel kernachtig zeg maar, in het verhaal. Het feel-good cleaning verhaal, waarbij we elke keer een klein themaatje eraan proberen te hangen. En in zeg maar campagnes en periodes per jaar, dus 2 maanden lang, een bepaalde boodschap vertellen. Online gaan we er veel meer op in. Met vlogs, met blogs, met allerlei extra informatie, nieuwsbrieven. We hebben zo'n 15.000 mensen die in onze nieuwsbrief ontvangen. Dus daar gaan we veel meer uitleggen over. Hè, waarom is palmolie nou zo slecht om dat te gebruiken? En hoe kan het nou dat wij dat wel kunnen? En dat
een stukje educatie ook echt.
Ja.
Ja. Ja, we hoorden hier Marcel, de oprichter van Marcel's Green Soap, eigenlijk uitleggen dat je per medium type een andere boodschap hebt, ja, richting zijn doelgroep. En dat zijn de meer lichtgroene consumenten. Dat was een mooi verhaal wat hij had over eigenlijk dat er een hele grote groep best bereid is om iets dieper in de buidel te tasten voor gewoon een duurzamer schoonmaakmiddel.
Ja, ja, er kwamen hier 2 aspecten naar voren. Enerzijds, en dat vind ik leuk met parallellen met andere podcasts, is toch die combinatie van offline online, meerdere mediakanalen inzetten. Maar waarbij hij heel duidelijke keuze heeft gemaakt om, als je een kanaal inzet, daar het beste uit te halen. Dus waar zet je dat kanaal voor in? Wat voor boodschap wil je daarover brengen? En zet die dan zo goed mogelijk in. Dus die verdieping zoeken op online. Daar heb je de ruimte, daar heb je de aandacht. Het merk bouwen, eigenlijk met wat kortere boodschap, dat kon dan meer in massamedia. Die keuze heeft hij heel goed neergezet. Dat tweede aspect waar jij nu naar refereert, dat was ook een belangrijke. En dat is inderdaad dat hij echt wel gezien heeft dat mensen bereid zijn om iets meer te betalen voor een product. Maar ze willen ook juist heel graag een duurzaam product hebben. Ja. Maar dan moet het wel beschikbaar zijn. En dat was eigenlijk een les die hij maakte naar de retail. Is van, ja, als je niet beschikbaar bent, dan kan je nog zoveel aan marketing doen. Je hebt die beschikbaarheid nodig, willen mensen het ook kunnen kopen.
Ja, dit is nou een keer een product dat mensen in de supermarkt kopen. Dus daar moet je aanwezig zijn. En daar moet je in het schap knokken.
Ja, exact. En dan moet je dus ook niet bang zijn om met je media en marketingactiviteiten een beetje te bouwen aan de categorie. Daar ontkom je niet aan. Maar dat helpt wel om die beschikbaarheid te vergroten. Van jouw product, wellicht ook van concurrenten. Alleen dan hebben in ieder geval de consumenten de mogelijkheid om een product te kopen. Ja. Dus die beschikbaarheid is heel belangrijk.
Ja, nou, inmiddels ligt het halve schap vol, geloof ik, met Marcel's Green Soap. Dus dat gaat in ieder geval goed.
Zeker.
Dit was een heel jaar zicht op groei in vogelvlucht. Komend jaar ook weer heel veel mooie merken en mooie gasten. Heb jij nog een persoonlijk hoogtepunt van het afgelopen jaar? Dat je zegt van nou, dat vond ik echt een...
Niet een persoonlijk hoogtepunt. Ik denk dat wij vol goede moed natuurlijk waren begonnen afgelopen jaar. En dat we terug kunnen kijken op een hele mooie serie met 10 verschillende podcasts. Waarbij inderdaad gewoon veel interessante lessen naar voren komen. Dus ik denk dat als we dit doorzetten naar dit jaar, dan gaan we weer een mooi jaar tegemoet.
Daar gaan we voor. Dankjewel, Chris.
Dit was Zicht op Groei. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcasts op zicht.nl/podcast.